Geliefde gemeente, de overdenking voor deze avond is het u voorgelezen schriftgedeelte. Hosea 4 van vers 15 tot en met 19. Ik lees u het 19e vers voor. Een wind heeft hem gebonden in zijn vleugelen en ze zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. Letten wij deze avond nog eens op de twist van de Heere met zijn volk en met name ook de priesters. En deze avond letten wij op beschaming. Vorige week hebben wij ook al gelezen van vers 7 tot en met 19, maar toen zijn we niet aan het eind van dit hoofdstuk gekomen. We zijn gekomen, als ik me goed herinner, tot en met vers 14, waar de Heere zegt dat hij het niet voor de vaders en de moeders op zal nemen, omdat hun kinderen hoereren. Want die vaders en moeders vallen zelf, zijn zelf gedaagden in het rechtsgeding dat de Heere met het volk heeft. Want zij geven zich af met profane en gewijde hoeren. En het slot daarvan was het volk, zonder verstand, zonder inzicht, zal omgekeerd worden. Ik hoop dat u zich dat nog enigermate herinneren kunt, de lijn van dit hoofdstuk. En dan gaan wij nu direct vervolgen met het 15e vers. En proberen dit gedeelte met elkaar te overdenken. Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worden. Komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Een wonderlijk woord, dat 15e vers. Je zou haast zeggen, het wordt zonder meer als een gegeven aangemerkt dat Israël wil hoereren. En dat zij ook hoereren. Toch is er in dat alles een smartelijke intonatie. Het is, ja, je kunt merken, de profeet, je moet het je even zo voorstellen. Hier woont Israël, Efraïm, belangrijke stam, in dat tienstammenrijk. Het rijk was gescheurd. Daar woont Juda, met als centrum Jeruzalem, met de tempeldienst. En waar ook het woord van God werd onderwezen. Hier staat dus Israël met hun afgoderij, met hun dienst van Jahwe, maar dan toch een verkeerde dienst, met hun losbandige cultus, ontaarde feesten, natuurreligie, met vruchtbaarheidsrituelen, met prostitutie. En hier staat de profeet. En dan roept hij als het ware over Israël heen naar die kleine zuster, zo wordt ze door Ezechiël genoemd, omdat het in aantal en oppervlakte veel kleiner was dan dat tienstammenrijk. Dan roept Hosea over het hoofd van die oudste zuster heen naar die jongere zuster, naar Juda. Tegelijk spreekt hij ook Israël daarmee aan. Je moet het ook horen. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel of dat er van alles in zit. Aan de ene kant wordt Israël overgegeven, het zij zo, jullie doen maar, met je verkeerde godsdienst en verkeerde leven. Maar laat Juda dan toch nog luisteren. Maar toch proef je in dat roepen tegelijkertijd ook een, ik mag niet zo menselijk spreken eigenlijk, een wanhopige poging, maar dat mag je niet zeggen zo, hè. Maar toch een geweld wat erop uitgeoefend wordt, dat de ene zuster voor de andere zuster gewaarschuwd moet worden. Dat is zo erg. En in die waarschuwing ligt dan toch eigenlijk nog een geweld doen op die oudste zuster, Israël. Dat het tot haar door mogen dringen, hoe erg het is dat de profeet over haar hoofd heen, die jongere zuster, Juda, dat de Heere haar moet waarschuwen. Wat is het dan ver gekomen? Dat een broedervolk, een zustervolk, dat de ene zuster gewaarschuwd moet worden voor de andere zuster. Nou voelt u wel aan, je moet hier niet bepaalde stellingen uit concluderen. Met andere woorden, de Heere die neemt genoegen met die status quo, met die bestaande situatie, dat het in Israël toch helemaal fout zit. Nou ja, dat moet je er niet uit concluderen. Want de Heere zal zeker doorgaan om Israël te bestraffen en te bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. Maar het is, ja, hoe zou ik het dichtbij kunnen brengen? Hè? Ik denk aan een moeder of aan een vader, hè, die ziet dat zijn ene kind dat gaat te gronden en dat andere kind dat leeft nog redelijk beschermd bij de waarheid. Maar het dringt op het ogenblik tot hem door het gevaar dat het ene kind het andere kind mee zal slepen. En dat hij zich zo machteloos gevoelt in de natuurlijke leven, is dat zo? Dat hij zo machteloos kan voelen. En dat dan die vader of die moeder zeggen, als jij dan die kant uit moet gaan, ik kan het je niet beletten, maar jij, mijn andere kind, wees toch gewaarschuwd. Luister er niet naar. Begeef je niet onder de invloed van je zuster. Want dan ben jij ook weg. Dan ben ik van kinderen beroofd. Zo, dat is natuurlijk elk menselijk beeld faalt uiteindelijk. Maar die intentie zou ik zo graag over willen brengen. Hè? Dat die profeet als de mond des Heren. Nee, natuurlijk, hij is er niet mee eens dat Israël hoereert. Maar ze hebben zo'n ijzeren voorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Ze lachen hem gewoon uit. Ze trekken zich nergens wat van aan. En nou opeens kijkt hij verder, want daar woont nog die kleine zuster. Die lamp die de Heere voor David had toegericht, die brandt nog in Jeruzalem. De onderwijzing uit de wet en de profeten. En nou krijgt opeens Hosea als het ware, ja, hij is door God geïnspireerd, krijgt die andere zuster daar, die jonge zuster, op het hart gebonden. En nou komt er een vraag op, zal dan alles meegetrokken en meegezogen worden in de afgoderij en in de ondergang? En vandaar dan die uitspraak. Zo gij, o Israël, wilt hoereren. Zo staan de papieren nou eenmaal. Dat doe je. En je weigert terug te keren. Maar dat Juda dan niet schuldig worden. Dat Juda dan geen gemeenschap mogen hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. De lijn tot ons kan deze zijn. Je merkt dat de apostelen met ernst, verdriet soms en bewogenheid in het Nieuwe Testament op die lijn vlucht uit Babel. Raak niet aan wat verontreinigd is. Dat ze dat ook de gemeente inscherpen. En als ze merken dat er in de gemeente situaties ontstonden, die zich als een vlek uitbreiden, en dat er niet bestraft werd, dan schrijft de apostel aan de Korinthe: ik ben wel niet bij je, maar in de geest ben ik bij jullie op de vergadering. En heb al reden met u besloten om de zulke over te geven aan de Satan. Uit het midden weg te doen. God zou het nog kunnen gebruiken. Maar opdat gij niet allemaal daardoor meegevoerd wordt. Want uw roem is niet goed. Ge doet het boze niet uit het midden weg. En dan zie je ook die lijn naar de Nieuwtestamentische gemeente. Zo gij, o Israël, wilt hoereren. Och, dat Juda toch niet schuldig worden. En mede een behagen hebben in de boosheid. Komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven? Gilgal, waarschijnlijk het Gilgal in de buurt van Jericho. Naar de kant van de Jordaan uit. Gilgal was ergens ook een gewijde plaats. Daar waren die stenen opgericht door Jozua in de Jordaan en bij Gilgal als een herinnering aan de machtige daden van God. En zo'n plaats bleef dan ook als zodanig bekend. En je kunt gevoeglijk aannemen dat op dergelijke plaatsen ook later bepaalde godsdienstige handelingen werden verricht. Altaren werden opgericht. Samenkomsten plaatsvonden ter herinnering aan de grote daden van de Heere. Want die kinderen die laat, zegt Jozua, als ze later aan u vragen, wat is dat hier voor een gedenkteken? Dan moet je zeggen en vertellen wat de Heere gedaan heeft, hoe die een pad gebaand heeft door de Jordaan en hoe het droogvoets daardoor geleid zijn. Gilgal was zo'n plaats. Naar de andere kant had je Bethel. Was ook zo'n van ouds bekende religieuze, plaats met een religieuze betekenis. Daar was de Heere verschenen aan Jacob. Daar was de ladder geweest. Een huis Gods. Hosea kan het nu geen Bethel meer noemen. Maar hij noemt het nu Bet-Aven. Bet-Eel is huis Gods. Bet-Aven, daarmee wil hij zeggen, huis van een nietswaardige afgod. Huis van de verkeerdheid, van de ijdelheid. Zo is Bethel verworden. Dan zeggen die twee plaatsen vormen zo'n beetje contactpunten voor de mensen uit het Overjordaanse en de mensen uit Juda. Gilgal, Bethel. Gaat niet op, waarschuwt hij de Judeërs. Naar die plaats. Kennelijk is er een vrij intensieve uitwisseling geweest tussen Juda en Israël, overigens wel begrijpelijk. Het valt aan te nemen dat in bedoelde plaatsen ook jaarmarkten gehouden werden, of meerdere malen per jaar, dat het centra zijn geweest van handel en nijverheid. En dat het ook dus, zoals ik al zei, religieuze betekenis had, deze plaats. En nou kennelijk moeten we het ons zo voorstellen dat die Judeërs, ja, die zaten er bovenop, zowat, die gingen de grens over en die deden daar ook zaken. In Gilgal en in Bethel. En dat deden de Joden natuurlijk ook graag zaken. Natuurlijk, een handelsvolk ook. Maar dan kwamen ze als het ware in de invloedssfeer van Israël. Dan kwamen ze op een gevaarlijk terrein. Ik kon wel zeggen, nou ja, ik trek me er niets van aan. Je kunt toch niet uit de wereld weglopen? En inderdaad, dat is ook zo. Je kunt ook niet uit de wereld weglopen. En iedereen, ook nu, zal in zijn beroep in omstandigheden kunnen geraken dat hij wel eens denkt, ja, hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Het ene beroep sterker dan het andere, maar het komt voor. Nou, in dat licht moet je dat nou eens even zien. Dan kwamen die mensen daar naartoe. Nou, het was gelijk een religieus centrum voor Israël. Gezellig. Feestelijk. Daar werden ook die feesten gehouden, die meestal ontaarden in dronkenschap en ontucht. Ja, moet je eens kijken. Johannes die zegt, en uzelf onbesmet bewaren van de afgoden. Hoe gauw zit de mens er middenin? Hoe gauw zit de mens erin? Hoe gauw zitten onze kinderen erin? We hebben er eigenlijk allemaal mee te maken. Ja, maar ze denken nou eenmaal niet allemaal hetzelfde als wij. En wij leven al in een tamelijk beschermd wereldje. Hoewel dat snel afgebroken was, maar goed. Hoe moet je dan, wat is dat moeilijk, hè? Wat is het moeilijk? Wat is er, maar in de diepste zin, wat is dat toch, ja, een, als we er ook voor hebben, een troost die in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid door het geloof. Want verder is natuurlijk de secularisering, de verwereldlijking op alle fronten doorgedrongen. Kun je me van buiten. Je kan dan wel wat zeggen en zo en tekeer gaan op dit of dat, maar je moet er zelf maar mee te maken hebben. De beste stuurloos staan er wel. En, dat moet ik erbij zeggen, je zit over zulke dingen vaak na te denken. Begrijp je, want onze vaders misschien, die denken weer, ja, wat die jongen van mij doet, die is dan al getrouwd en dit en dat en zus en zo. Zo denk ik, misschien onze vaders weer. Ik spreek nou zo'n middengeneratie even aan. Maar onze vaders, die kunnen er al haast niet meer inkomen in de problemen. Waar de jongere vaders mee zitten. En moeders. Er gaat niet meer inkomen. En dan zeg je wel eens, om daar nou een weg in te zoeken. In het woord van God. Daar hebben we God, de Heilige Geest, altijd voor nodig. Ik had van de week bijvoorbeeld een vrij indringend artikel te lezen. En toen ging het erover hoe, ik noem maar een voorbeeld, hoe aan de ene kant er een generatie verankerd in de traditie, laat het woord conservatief gebruiken, van geen wijken weet. En de zaak liever zou laten barsten dan om een stap opzij te doen. Dat gebeurt. En dan wordt de vraag opgeworpen, ja, maar hebben wij dat recht? Hebben wij dat recht? Hebben wij het recht om een groep, een generatie, totaal andere opvattingen heeft over veel dingen. Over heel veel dingen. Over kleding, over alles. Hebben wij dan het recht om tot het uiterste te gaan in de eis dat ze zich aan onze traditie onderwerpen? Kunnen wij dan gerust zijn als we dan zeggen, ik heb de knoop dit doorgehakt en dat doorgehakt weg? Is dat zo? Oh, ik geef zulke dingen ter overweging. Om te trachten, laten we zo zeggen, iets van het samen te zoeken. En dan kun je niet overal ja op zeggen, en je kunt ook niet overal nee op zeggen. En je hoeft heus niet met elkaar om te gaan van, ah, poes, wat heb je een lieve jongen. Helemaal niet. Maar dit weet ik wel. Bij alle nood en godsverlating die er is, allerwege, moeten wij ook niet denken dat wij een bepaalde stijl, een bepaald iets, wat niet direct ontwikkeld is uit het geopenbaarde woord van God, dat wij dat redden, want dat redden we niet. Dat redden we niet. Voor mij is persoonlijk, ik heb daar vaak over zitten tobben, en innerlijk, Heere, ach, wijs ons de weg die wij gaan doen. Hè. Dan heb ik vaak deze lijn in mijn ziel gevoeld. Kijk, ach, mensen, bepaalde vormen, bepaalde vorm van conservatisme, laten we het zeggen ouderwets, dat redden wij niet. Dat redden wij niet. Wij kunnen niet meer de knoop in die zin doorhakken om een dit of een datje. Wat zo vaak gebeurt, als iets een klein beetje anders is of anders ligt, oh, dan is gelijk, bam, dat kan niet meer. Weet je wat het enige is, hè? Dat de waarheid van God bij ons zou mogen blijven, zodat wat er dan ook weg zou vallen, en dan bedoel ik hier helemaal niet om in een openbare zonde te leven, dat daarin geldt het eeuwige woord van God. Altijd, altijd, dat verandert nooit. Maar als het gaat om wat wij weer gewend zijn, als het gaat om vormen waar wij bij geleefd hebben en die niet meer geaccepteerd worden door anderen, wees dan voorzichtig. Laat dan het hoofdzaak mogen zijn of worden dat welke veranderingen er ook plaatsvinden, in stijl, in leven, in denken en noem maar op, dat eeuwige woord van God, dat waarachtig blijft. Daar loopt het over. En dat kan alleen wijs maken tot zaligheid. En dat kan alleen stuur geven in dit leven. Maar verder niet. Want dan zou het wel eens zo kunnen zijn, hè, dat wij zo ver van onze plaats zijn, dat wij dingen, bij wijze van spreken, grenslijnen en dingen gaan trekken die je niet verantwoorden kunt met het woord van God. En daar is ook de voorzichtigheid, er is aan alle kanten voorzichtigheid nodig. Naar alle kanten. Maar één ding is zeker, dat de mens van nu en de jeugd van nu, ze hebben allemaal een Adamshart, net als de oudere generatie. Wij misschien nog wel meer. Maar die kun je niet in een keurslijf van een bepaalde vorm of traditie meer persen. Dat gaat niet. Het enige wat over is, mijn zoon, wees gewaarschuwd of mijn dochter. We zullen of jij met je plat of afgetrapte schoenen en je rafelige trui, we zullen of God verliezen en het zal ons wel gaan en zo niet. Het zal ons kwalijk gaan. Dat is de lijn. Ja, je begrijpt, je zegt, ja, wat heeft het er nou mee te maken? Nou, dat heeft in zoverre mee te maken dat spanning zou. Nou was Israël uiteraard een afgezonderd volk. En de Nieuwtestamentische gemeente die leefde midden in de wereld. In die zin, nou ja, dat waren heidenen die hadden niet die omtuiging die Israël had. Die door God van alle volken waren afgezonderd om alleen te wonen. Wij niet. Voor ons, zou je haast zeggen, is het dus dubbel moeilijk. Hè, om, laten we zeggen, zowel de ene als de andere kant niet klakkeloos toe te geven. De ene en de andere kant. Maar om werkelijk voor ogen te mogen blijven houden, waar het in de diepste zin nu om gaat. Ik heb nodig bekeerd te worden. Die nozem heeft hetzelfde nodig. 100 jaar geleden en nu. Die waarheid van Gods woord, die blijft altijd staan. Maar die opdruk van ons, die verandert. Met elke eeuw, met elk getijde. Kijk, en dat heeft daarin, ik bedoel daar dit ook mee, hè, dat je zegt, zo kun je wel eens dingen, voor de een, voor de andere, kapot maken, ook. Want ik heb natuurlijk 100 argumenten, om te zeggen, ja, maar als je een kruimeltje liefde had, dan had je dit wel voor ons over. Als je een kruimeltje dit had, als hij echt zus, als hij echt zo, nou, dan klopt mijn redenering als een bus. En als er dan niet naar geluisterd wordt, dan is het lam. Maar klopt het nou ook voor God? Oh, wat is ons toch nodig, hè? En ik hoop dat we daarin een zekere samenhang mag zijn. In het verborgen ook voor het aangezicht van de Heere. Heere. Die vaders onder ons, die hebben het hier. Ach, die hebben zoveel dingen. Heren, die kinderen achter ons. Staan er in een heel andere wereld, een heel andere tijd. En hebben allemaal zo nodig dat u uw genade betoont. Maar bewaar ons toch tezamen. Dat we nog naar de ene kant, nog naar de andere kant. Elkaar missen. En van elkaar scheiden om dingen die niet een duidelijke grondslag hebben in uw eeuwig blijvend goddelijk woord. Ik hoop dat we toch in die zin in vertrouwen ook met elkaar mogen leven. Hè? Want ik heb wel eens gemerkt, de een maakt hier zo'n misbruik van en de ander daar. Je moet dit niet opvatten. Dat weet de Heere God als een aanval of op oud of op jong. Echt niet, dat weet de Heere God. Maar de Heere God weet ook, en dan zou ik hem tot getuige mogen roepen, van het tastend zoeken
en vragen: Heere, wijs ons alstublieft de weg. Geef toch alstublieft, Heere God, dat we in allerlei dingen, waar de ene helft moord en brand overschreeuwt en die voor de andere helft al gemeen goed geworden zijn, dat dat toch nooit de zaken zullen zijn waar de bijl valt. Maar dat we bij die waarheid die naar Christus Jezus is mogen leven. Dat zijn de zaken waar het om gaat. En dat zeg ik in oprechtheid des harten. Want God de Heere, o dat we hem toch benodigen mogen. Er kunnen tijden in je leven zijn, ook als je die strijd gadeslaat, hè, dat je zelf eraan dreigt ten onder te gaan. Nou, en ik zie doorgaans de humoristische kant van een hoop dingen heus wel in, hoor. Daar gaat het niet om. Je denkt misschien, ja, meen je dat? Ja, dat meen ik. Dat veel dingen je zo aan kunnen grijpen, dat je denkt, oh, er gebeurt wat. Van de spanningen van alles. En om dan bij die God terecht te komen en dan op het punt gezet te worden waar het nou eigenlijk om gaat. Waar het nou eigenlijk om gaat. Ook voor die moderne mens. Die moderne mens. Waar we zo'n strijd tegen gevoerd hebben, wat ik 20 jaar geleden al zei, de kerkgeschiedenis bewijst het hoor, verliezen we toch.
Vliegen we allemaal. Korte rokken. Lange haren, pruiken. We verliezen het allemaal. Protesterend of niet, maar het gaat gewoon door. Ieder mens is een kind van zijn tijd. Is het goed? Dat weet ik ook allemaal niet. Dat weet ik niet. Dat in de pruikentijd godzalige leraars die ernstig hun oordelen erover hebben uitgesproken. He? Die had je ook over allerlei dingen. Maar dat het nou gaat om het wezenlijke. Om het wezenlijke. Dat een kerk niet staat of valt bij al die andere dingen. Maar dat we elkander erop zouden mogen wijzen. Op die waarheid die nou altijd geldig is. Ook voor de moderne mens met zijn stroomlijnde leventje. Met zijn plaatjes en zijn pick-upje en zijn radiootje en misschien zijn televisietje en noem maar op. En straks een informatieschermpje waar hij even de laatste ontwikkelingen kan controleren op welk gebied dan ook. Die waarheid blijft hetzelfde. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat wij nodig hebben om die God en die Christus te leren kennen. Kijk, nou staat er hier, ach, kom toch niet te geel gauw. En gaat niet op naar bed aan. Dan blijft die vermaning ook. Die blijft ook. Ik heb nou even de andere kant laten zien, de gevaren die het dreigen. Wanneer mensen een bepaalde traditie, een bepaalde stijl, ten koste van alles, op proberen te leggen. En als ze dan concluderen dat onze jeugd er gewoon de schouwers overophaalt, dat ze dan tegelijk dat beschouwen als de openbaring van, nou ja, de goddeloosheid, het ongeloof en noem maar op. Terwijl we ons niet afvragen, hebben wij het recht om dit of dat op te leggen. Om een stuk traditie of een stuk van dit of dat. Hebben wij dat persoonlijk dat recht? Die kant, nou eens even die kant waar het hier over loopt. Hè. Ook al zijn wij daar nieuwtestamentische gemeente. En dat Paulus zegt niet geheelig, je kunt je niet onttrekken, want dan zou je wel uit de wereld mogen gaan. Maar hier gaat het nou over de boze werken. De boze werken. Het meedoen. Nou ja, kijk, nou loopt het niet meer dat ze misschien in Juda een aardappelschilmachine hebben en in Israël ook. En dat we daarover gaan zeuren. Maar, en dat ze in Juda met een bruine jas lopen en in Israël ook. Dat niet. Maar dan loopt het daar over. Daar was het krenkende. Dat zelfs in Gilgal, die gewijde plaats zijn bedel, onder aanroeping van Jehovah. De uitkomst was boze hoererij. Boze werken. Werken der duisternis. En als ze dan zaken hadden gedaan, dan zwoeren ze nog een eed ook zo waarachtig als de Heere leeft. Daar stond de Judeër en de Israëliet. Maar ze begrepen niet dat ze daarmee tegelijk op die plaats de naam van Gods maatheid aandeden. Want al noemden ze dezelfde naam, als het goed was, konden ze niet dezelfde God bedoelen. Want dan was die godsdienst van Israël een gepaganiseerde, een verheidens beeld van de God van Israël. En in Juda brandde nog de lamp der onderwijzing. Daarom, als ze op die markten en met die feesten en een ditje en een dakje erachteraan tenslotte bij de naam van Jehovah gingen zweren, dan wil de profeet over de hoofden van die oudere zuster Israël heen naar die jonge zuster Juda roepen: doe dan niet aan mee, doe niet mee, kom maar liever niet. Kom maar liever niet, ga maar liever niet. Want je wordt meegetrokken misschien. En het lijkt wel of dat je het niet erg vindt wat daar gebeurt. En zo zou je de afgodendienst over kunnen dragen naar Jeruzalem. Dat is ongeveer de zin van deze tekst. Er wordt ook een reden bijgegeven, want Israël is onbandig als een onbandige koe. Onbandig wil hier zeggen, het weigert om aangespannen te worden tot de arbeid, om voor de ploeg te lopen, of voor de F, of voor de waar. Het weigert. Het wil niet van een teugel weten. Het wil niet van een weg weten. Het wil aan alle kanten alles van zich afwerpen. Er valt niets mee te doen. Ephraim, een christelijke exegeet, die heet ook Ephraim. Christelijke uitlegger van de Bijbel, die was naar een of andere woestijn gevlucht om in de eenzaamheid te mediteren. En het verhaal vermeldt dat er een engel des Heren bij hem kwam en deze tekst tot hem sprak. Nou is deze tekst in een Syrische weergave, meen ik, of in een of andere weergave van alle handschriften vrij veel breedvoeriger dan de onze. He, dus daar kwam die engel bij hem en die zegt, waarom doe je als een koe die weigert voor de ploeg te slaan? Waarom ben je weggegaan? Waarom ben je niet gebleven waar je moet zijn? Moet jij je daar nou zo in die woestijn afzonderen? Je bent een dienstweigeraar, een werkweigeraar. Je hoort daar waar je was. Dat is een aardige illustratie bij de betekenis van deze woorden, bij de uitleg van deze woorden. Juda wordt gewaarschuwd en zegt, ja, ga daar niet naartoe, want er is geen teugel, daar is niets meer. Daar is alleen maar weigering om te luisteren naar de Heer. Daar is de geestelijke hoererij. Het geestelijk afwijken van de Heer. En dat mondt uit in allerlei ander kwaad. Daarom, Juda, ga niet daar naartoe, want er is daar alleen maar verwarring. Er is daar alleen maar een verbreken en een verachten van de waarheid. Israël is zo'n onwillig dier dat niet ingespannen wil worden. Nu zal hem de Heere wijden als een lam in de ruimte. Op de klank af. Zou je zeggen, dat klinkt goed in de oren. Het woordje lam kan ook hier door schaap weergegeven worden. Ruimte is in de Bijbel ook een positief, vaak een positief geladen woord. De schoonste plaats mat hij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Positief. Ruimte is in de Bijbel vaak positief. God maakt ruimte. God geeft ruimte. Vandaar dat op de klank af sommigen hebben gezegd, kijk, dat is nou weer de redding. Israël is onbandig als een onbandige koe, nu zal hem de Heere wijden als een lam in de ruimte. Toch, als je nou kijkt naar wat er omheen staat, dan merk je al, je mag op de klank van de woorden niet altijd afgaan. Want het is en blijft in de eerste plaats een bedreiging, een oordeel. En ik zou daar niet vanaf willen stappen, van die gedachte. Die gedachte vindt ook steun bij de oude verklaarders, bij Calvijn en anderen. Dus om zomaar te zeggen, het lam, kind van God, die wordt even in de graven geleid en in de ruimte geleid, dat ligt hier niet in de lijn. Nee, je moet het zo lezen. Israël is onbandig, die wilde niet wonen binnen de omtuiging van Gods verbond. Israël wilde niet wonen in de omtuiging van zijn woord. Van zijn liefde, van zijn zelfopenbaring. Dat ze was als een losbandig beest, dat zei ik wil niet, en zoals een kind dat niet geholpen wil worden. Of als die vrouw van Hosea, die ook niet aan de band wilde zijn, maar die vrij wilde zijn en die overal heen wilde zwerven met andere mannen. En nu zegt de Heere met eerbied gesproken, Ephraim, zo ben Israël, zo ben jij nu, als een onbandige koe. Nou, ik zal je zin geven. Ik zal je zin geven. Kijk hoe je dat vindt. Ik zal het zo maken, ik zal je uit je land wegvoeren en brengen in een vreemd land. In een ruim land, je ziet
Je ziet het einde niet. Daar is het wild gedierte dat niets in het woen ontziet. En zoals een schaap of een lam dat van de kudde af, daar ergens alleen in die wijdheid van het veld de angst om het hart slaat en de nood en de ellende. Zo zal het u vergaan. Want een lam hoort bij de kudde. En dan kunnen ze door het veld heen gaan. Maar een lam of een schaap alleen in dat ruime veld, dat is benauwend. Dat is een oordeel van God. Dat is iets waar de schrik je van hem het hart slaat. Dat je daar alleen in die, je zou zeggen, in die van God verlaten wereld, die grote wereld, dat je daar alleen staat. Voel je de betekenis? Het is als een onbandige koe. Maar ik zal het laten voelen wat het betekent om vrij te zijn. Vrij te zijn naar onze inschatting, onze bevatting. Ik zal het laten voelen. Ik zal het laten voelen. Want denk je, Efraïm, Israël, denk je dat dat schaapje wat dan elk contact verbreekt en alles van zich werpte. Als ik dat zo eens ergens midden in een wijd, ruim land zet, waar het gehuil van de wolven en het gebrul van de leeuw en het gebrom van de beren tot je oren doordringen, denk je dat dat lammetje het dan naar de zin zal hebben? Denk je dat die veelbegeerde vrijheid dan een zaak van vreugde zal zijn? Nee. Dat is angstig, benauwend. Dat is ondergang. Nou, zo zegt God, zo zal ik Israël wijden in een ver en vreemd land. Bij een volk wat ze niet verstaan kunnen. Bij vreemde goden. Alles zal anders zijn. Alleen. Toch zit er nog een troost in. Er zit wel een troost in. Het is een oordeel en het blijft een oordeel. Het is niet zo zoals sommige verklaarden zonder recht stellen dat het een ironische vraag is. Israël is zo'n onbandige koe. Denken ze dan dat ik ze als een lief lammetje zal gaan leiden in de ruimte? Laat ze dat niet denken. Maar ja, daar is niet genoeg grond voor om het zo weer te geven. Maar dit is dus onbandig, ze wil vrij zijn. Nou, het zij zo. De vrijheid in. Kijken wat dat je brengt. Maar ik zei, er zit nog troost in. Dat weet je waarom. Er staat, nu zal hem de Heere wijden. Dat is onbegrijpelijk. Dat kunnen wij niet uit elkaar houden. De Heere wijden. Voor het oog geeft God ze over aan de duivel. Aan de Syriërs. Straks gaat Juda er ook aan. Aan de Babyloniërs. Nebukadnezar. Je zou zeggen, alle duivelse machten krijgen vrij spel over het volk Israël. En de Heere trekt zich terug. Zo komt het over straks in de waarneming van dat lam in die ijzige wereldruimte. Dat God weg is. En zo ervaren wij het ook vaak. En dat het nu toch de Heere God is, dat wordt ons hier als troost geopenbaard. Hè? De Heere God is ze aan het wijden in die ruimte. Hij is toch de eerste, al is hij de verborgene. En dat geldt nu voor Gods uitverkoren kerk. Dat je kunt het niet begrijpen, je kunt het ook niet narekenen. Maar dat in zijn oordeel, in het wegvoeren, in het, je zou zeggen, je zin krijgen. Ja, ga nou maar eens. Je wil zo graag zwerven. Ik zal je laten zwerven. Je wil zo graag vrij zijn. Ik zal je vrij laten zijn. Ga maar uit de ogen. En nou hier dat geheim. Dat al geeft God die erven over aan het wild gedierte. Dat er dan toch sprake is. De Heere is aan het weiden. Al weidt hij in honger en in armoede en in tegenheden. Al is het een weide in de roe en de bittere tegenheden. Als de Heere er nog maar mee te maken wil hebben. Als de Heere er maar mee van doen wil hebben. Als de Heere, als die eeuwig grote God die alle dingen kan doen, medewerken ten goede. Ook mijn en jouw ondergang. Ook onze dood en honger en kommer en afdwalingen. Die alle dingen mede kan doen werken. Dat ontzagwekkende woord waar is. Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Zowel de dwalende is van God, als degene die tot dwaling verleidt. Hij is de almachtige God. Oh ja, ik durf niet zoveel van te zeggen, want ik voel, dit is een weg, een terrein. Hè, dat je zegt, welk een stukje der zaak. Zien wij schemeren, wie zal dan de donder van zijn mogendheden verstaan? Want dat maar, het is toch troost. Als straks Rachel staat te wenen om haar kinderen die niet zijn, omdat ze in lange rijen worden afgevoerd in ballingschap. Zoveel doden, zoveel gewond, en dat het net is alsof God er niet meer is. Ik zal mij aan haar onttrekken, niet volk, niet ontfermd. Ik heb niks met je te maken. En er komt geen uitkomst. En de tempel vliegt in brand. En alles gaat eraan. De priesterschap van Israël wordt voorgoed uitgeroeid. En Rachel die is als het ware opgestaan uit haar graf bij Bethel. Of in de buurt van Bethlehem. De velden van Ephrata. En die ziet daar die duizenden mensen. Geboeid. Beroofd. Als gevangenen weggevoerd. Om misschien wel nooit meer terug te komen. Dat is wat. Moet je eens indenken. Dat door Jeremia. Door de geest. Die smartelijke moeder. Rachel. Dat die uit haar graf wordt opgeroepen. En ons wordt voorgesteld als een moeder die staat te huilen aan de weg. Daar gaat alles. Een eeuwig Ben-Oni. Zoon der smarten. En dat dan de profeet zegt. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is verwachting voor uw kinderen. Dat is niet te geloven. Niet te begrijpen. Het is alleen maar te geloven. Maar dan door Gods genade. Want begrijpen kun je het nooit. Kun je niet begrijpen. Dat in die puinhoop, dat die losbandige koe nou zijn zin is krijgt. Weg ermee. Weg ermee. Je wil geen tuintje om je heen hebben. Geen muurtje, niks. Weg. En als dan nog die God aan het wijden is. Dat wil zeggen. Dat hij. Het veld behoudt. Dat hij de almachtige is. En dat hij doet wat hem behaagt. Nou. Och, daar kom je ook niet over uitgedacht. Want dan denk je bij je eigen, ja, al gaat het dan door de diepste zee heen. Al gaat het dan door gestichten, door inrichtingen, ziekenhuizen. Al gaat het door de modder en door het slijk, door alles heen. Maar God bereikt zijn doel.
God bereid zijn doel.
En dan zou blijven gelden, wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt, opdat alle vlees zou zwijgen en alle roem van het vlees te schande zou worden.
Ja, dan heb je genade nodig.
Om genade te prijzen. En om genade groot te maken. Want anders wordt de mens nog grimmig ook. Dan zegt hij, die vent, dat wijf. Dan heb je genade nodig om die genade van God te bewonderen. Die wel de ongerechtigheden bezoekt, maar die ook barmhartigheid bewijst in Christus Jezus aan de ellendigste, weerspannigste te overtreden. Ja, zo zit er in dat wijden in de ruimte, zit een oordeel, zal niet meevallen. Maar tegelijk zit er ook een troost in. Wij zien alleen maar de duivel, de vijand. Maar daarboven staat God. Die alle dingen bestuurt naar het door hem bepaalde doel en oogmerk. Ja, ik kan me indenken dat dit de mens tegen het lijf stout. Deze waarheid ook. Daarom zeg ik, we hebben genade nodig. Ja, mijn grootvader die kwam bij een goede bekeerde vrouw. En die man was onbekeerd, want die ging zonder zijn potje biljarten. En opa kwam er op bezoek. En die praatte niet zoveel met die vrouw, maar met die man. Over zijn werk en over allerlei toestanden. En die vrouw, die werd al gauw een beetje pinnig, want ze dacht, nou, ik snap het niet, jongen, praat die man. Zonder biljetten en dit en dat. En nergens, die leek maar voor het vaderland weg. Daar praat hij meer mee als met mij. En over gewone dingen. In plaats dat hij nou eens praat dat hij bekeerd moet worden, of dit, enzovoort. En als opa dan weg was, dan zei hij, ja, vind ik wel een aardige vent, hoor, die man, die dominee van jou. En toen op een keer zaten ze weer gezellig over de bouw te praten. En ik geloof dat de metselaar was of iets dergelijks. En ze zegt, opa, nou joh, ik had juist in gedachten om zondag daar en daar over iets te zeggen. Over stenen of zo, of wie weet ik wat. Nou, ja, dat vind ik wel interessant, dan kom zonder van ons luisteren. En ik kwam in de kerk en hij hoorde het woord. Hij was in één keer verslagen. En de Heere werkte krachtig door. Nood en uitkomst. Nou, die man was in korte tijd op de weg. Maar zijn vrouw die was zo boos. Ze was wel een goede bekeerde vrouw, maar ze zag het allemaal nog niet zo helder zitten voor zichzelf. Toen zegt ze, ja, die vent is nooit in de kerk geweest en ik heb altijd in de kerk gezeten. En nou weet hij beter als ik. En die hebt het beter als ik. Dat komt niet hebben. Kan ik ook weer begrijpen. Hoe schandelijk het ook is, maar ze komt niet hebben. Voel je. Wat is er ook genade nodig om die genade te bewonderen. Hè? Dat de Heer nou zo'n ellendeling, hè? Zo'n wegloper. Hè? Dat de Heer hem nou opzoekt hè? En zegt. Jij krijgt het grootste cadeau. Ja, zo wijkt de Heer in de ruimte. De benauwende ruimte. Omdat ons zijn woord, en dat is onze schande, zijn rechten, zijn inzettingen te bekrompen zijn, te kort, te nauw.
En God brengt ons in de ruimte waar wij bevangen worden door schrik en ellende, uitzichtloosheid. Maar omdat Hij leidt, kan Hij alles eindelijk toch goed maken. Zodat de kerk zingt, is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dat is nou de troost in deze tekst. Het wijden van de lam in de ruimte op zich, dat is niet zo aangenaam. Maar dat God het doet, dat is het wonder. Ephraim is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Juda. Ephraim heeft een verbond gesloten met de afgoden. Moet je niet mee te maken willen hebben. Ze buigen voor vreemde goden. In plaats van voor de God van Israël. Laat ze gaan. Ja, dat zijn ook allemaal lijnen. Ik kom daar niet al te veel op terug nu. Die ook in onze tijd gelden. Vergemeenschap, vergezel u niet. En vermeng u niet met de onvruchtbare werken der duisternis. Vlucht, liever. Hun zuiperij is afvallig, ze doen niet aan hoereren hun schilden, het is een schande, bewinnen het woord, geeft. Het is een heel moeilijke tekst voor de taalkundigen. Dat komt sommige gedeelten van de tekst, oorspronkelijke tekst bestaat eigenlijk niet. We hebben altijd te doen met overschrijvingen, hè? Maar is op sommige plaatsen, zoals men de taalkundigen dat noemen, corrupt. Het is moeilijk een duidelijke zin in te vinden. En dan moet men wel eens gissen. Kun je ook aan de kanttekeningen merken als je dat leest. Dat ze zeggen, ja, het kan ook zus. Het kan ook zo zijn. Dit is natuurlijk ook zo'n moeilijke zin. Hun liederzuiperij is afvallig. Ze doen niet aan de hoereren hun schilden. Tussen haakjes, het is een schande. De minne. Het woord dat schuil gedrukt is, dat staat er helemaal niet in. Geeft. Ik wil u de weergave geven van een zeer betrouwbaar vertaler. En dan mogen we dat zo lezen. En dat is niet gezocht hoor, het is niet een inleg, dat is geen kritiek ook op deze vertaling helemaal niet. Lees het even zo. Als hun roes geweken is. Dat wil zeggen de bedwelming van de drank. Doen ze weer niet anders dan koppelen. Het volk verleiden. Tot afgoderij. Tot hoererij. In hun roes, in hun dronkenschappen gaan ze zich al verder te buiten. Maar als dan de beneveling geweken is. Dan gaan ze gelijk verder met hun boze werken. Om hun metgezellen toe te roepen. Kom op. Kom op. Doen jullie niet mee? Als hun roes geweken is. Gaan zij voort met koppelen. Verleiden. Hun schilden. Schilden is een Bijbelse benaming voor regeerders, vorsten, voormannen, oudsten. De schilden der aarde zijn godes, hij is zeer verheven, betekent de machtige, de vorsten der aarde zijn van hem. Hun schilden, hun vorsten, beminnen heftig de schande. De schande, dat beminnen ze. Die trekken ze naar zich toe. Kom, schandelijkheid, dat willen ze.
verkeerdheid en leugen. Dat trekt. Dat is ongeveer de betekenis van dit woord. Als hun roes voorbij is, gaan ze weer verder met hun boosaardig verleidend werk. En hun voormannen zijn er zeer op gesteld, heftig beminnen zij de schande. Dat hebben ze lief. Niet van wat recht is en wat wel uit. Dat beminnen ze niet, maar het schandelijke. Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen. Ze zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. Daar was eigenlijk het thema uit, hè? Beschaming. Een wind. De wind wordt hier voorgesteld als een persoon die een mantel draagt. En in die mantel zijn slippen, ook opbergplaatsen om iets in te stoppen. Plooien. En wordt het zo voorgesteld, hier die wind als een persoon, die pakt straks Efraïm Israël op en neemt het mee en vliegt ermee weg. Plotseling. Onder dit beeld wordt voorgesteld hoe over niet al te lange tijd het land overstroomd zal worden door de invallers. En hoe ze gevangen genomen zullen worden en beetgepakt en opgepakt en weggevoerd naar een vergelegen land. Door de wind weggeblazen. Door het gevaar uit het noorden overmeesterd. En ze zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. Wat helpen nou de offers? Wat heeft het nou geholpen Israël? Wat baat het de mens, zo hij de hele wereld gewint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Ze hebben aan Yahweh geofferd. God van Abraham, Isaac en Jacob. Al was het vals. Ze hebben aan de Baals gerookt en de Asteroots. De Asjera, de vrouwelijke Baal, de wederhelft. Och, waar hebben zij geen hoererij bedreven. Alles getuigt tegen. Nou komt de beschaving. De beschaving komt. Want wat heeft het nou gebracht? Wat heeft het ons gebracht? Vrienden, vriendinnen, moet je niet zeggen. Als je nou in je eigen leven kijkt. Hè? Wij zijn in die zin geen Israël. Dit is een geschiedenis van duizenden jaren geleden. Hè? Maar er lopen altijd lijnen naar ons leven. Daarom wordt er ook over gesproken. Nog over die oude woorden. Hè? Dan zeggen, ja, wat brengt het ons nou? Moet je niet eerlijk zeggen en beleiden voor God in je hart, hè? Al dat gedoe van mij, met mijn offers aan de afgoden en aan de ware God, zogenaamd hoor. Wat brengt het nou? Beschaving. Beschaving. Het brengt beschaamdheid. Het brengt leegheid. Het brengt onvrede en onrust. Het roept ons op een gegeven moment allemaal toe. Bij mij is het niet hoor. Nee, ik kan je niet helpen hoor. Nee, ga maar weg. Alles. Bij mij is het niet. Ze zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. Daar moet je even een streep onder zetten. Hun offeranden. Want dat duidt het eigenwillige aan. Van onze godsdienst. Hun. En dan blijft over de troost. Ze zullen niet beschaamd worden vanwege zijn offer. Nee. Zij worden nooit beschaamd die op uw goedheid bouwen. Ze zullen beschaamd worden vanwege hun offer. Je zou zeggen, je kan wel inpakken met alles. Met goed en met kwaad. Met afgoden offertjes en offertjes aan de ware God. Want alleen schaamte blijft er over. Maar nou is het grote wonder. Als zulke ellendige dwaas terechtkomen bij zijn offer. Met één offer voor eeuwig voldaan.
voor alle die geheiligd worden. Dat is het troost. Hun offers, ja, het valt weg. Maar als dan de diepste zin maar mag zijn, en als God daarin zich zou willen openbaren, dat hij dwars door die onzinnige ruimte heen, door het oordeel heen, de mens brengt bij zijn offer, dan is het goed. Dan zullen ze dubbel meezingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dan hebben ze hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Dan zal die ellendige overspeler of overspeelster horen bij diegene die met vrouwen niet bevlekt zijn. Amen.